De huisbezoeken voor deze week zijn als volgt. Op woensdagavond bij J. Verolme en J.W. Droger bij de in de Hobbyist de Krijgerlaan. Eveneens op woensdagavond bij J. Arendsman en G. van der Laan in de Montijnstraat. Donderdagavond bij de familie Hoogmoed en bij weduwe Westdijk Sprong. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 26, het 8e en het 7e vers. Vers 8, wat blijdschap smaakt mijn ziel. En dan ook vers 7, daar wordt uw lof verbreid. De schriftlezing vanavond is uit het Lucas-evangelie, het 10e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 24. Lucas 10, vers 1 tot en met 24. En na de schriftlezing zingen we uit de 21ste psalm het eerste vers: O Heer, de Koning is verheugd om uw geducht vermogen. 21, het eerste vers. Nadat we gelezen hebben de eerste 24 versen van Lucas 10. En na deze stelde de Heere nog andere 70 en zond hen heen voor zijn aangezicht 2 en 2 in iedere stad en plaats daar hij komen zou. En hij zeide dan tot hen, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige. Daarom bid de Heere des oogstes dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Gaat heen, ziet, ik zend u als lammeren in het midden der wolven. Draagt geen buidel, noch malen, noch schoenen, en groet niemand op de weg. En in wat huis gij zult ingaan, zegt eerst vrede zij deze huizen. En indien al daar een zoon des vredes is, zo zal uw vrede op hem rusten. Maar indien niet, zo zal uw vrede tot u wederkeren. En blijft in dat huis, etende en drinkende hetgeen door hen voorgezet wordt, want de arbeider is zijn loon waardig. Gaat niet over van het ene huis in het andere huis. En in wat stad gij zult ingaan en zij u ontvangen, eet hetgeen u voorgezet wordt en geneest de kranken die daarin zijn en zegt tot hen, het koninkrijk Gods is nabij u gekomen. Maar in wat stad gij zult ingaan en zij u niet ontvangen, uitgaande op haar straten, zo zegt ook het stof dat uit uw stad aan ons kleeft, schudden wij af op uw lieden. Nochtans zo weet dit, dat het koninkrijk Gods nabij u gekomen is. En ik zeg u dat het die van Sodom verdraaglijker wezen zal in die dag dan die stad. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren die in u geschied zijn, zij zouden eertijds in zak en as zittende zich bekeerd hebben. Doch het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in het oordeel dan uw lieden. En gij Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd zijt, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Wie u hoort, die hoort mij. En wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt degene die mij gezonden heeft. En de 70 zijn wedergekeerd met blijdschap, zeggen de Heere, ook de duivelen zijn ons onderworpen in uw naam. En hij zeide tot hen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te treden en over alle kracht des vijands. En geen ding zal u enigszins beschadigen. Toch verblijdt u daarin niet dat de geesten u onderworpen zijn, maar verblijdt u veel meer dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. Te dier uren verheugde zich Jezus in de geest en zeide, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt ze aan de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij van mijn Vader overgegeven, en niemand weet wie de Zoon is dan de Vader, en wie de Vader is dan de Zoon, en die het de Zoon zal willen openbaren. En zich kerende naar de discipelen, zeide hij tot allen alleen, zalig zijn de ogen die zien hetgeen gij ziet. Want ik zeg u dat vele profeten en koningen hebben begeerd te zien hetgeen gij ziet, en hebben het niet gezien. En te horen hetgeen gij hoort, en hebben het niet gehoord. Gemeente, wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. In onze bespreking van de Heidelbergse Catechismus, zondag 14, hebben wij al een en andermaal gezien dat de Heer Jezus de waarachtige menselijke natuur heeft aangenomen. En dat is ons in de laatste twee zondagen ook gebleken toen wij met elkaar gelet hebben op een paar dingen uit het gemoedsleven van de Heer Jezus. Eerst zijn bewogenheid en daarna zijn verontwaardiging en toorn. Ik wil daar met u mee verder gaan vanavond en zien wat de schrift ons nog meer openbaart over dat gemoedsleven van Christus. En dan willen we vanavond bijzonder stilstaan bij wat de Bijbel ons zegt over de vreugde, de blijdschap van de Heer Jezus. En dan volgende maal beleven we welzijn nog één keer en dat is dan de laatste. En dan zal het, zo de Heer wil, gaan over de droefheid van Christus. Vanavond dus over de blijdschap van Christus. We zullen samen eerst bidden. Heere, tot u mogen wij opzien, ook in dit avonduur, nu gij ons weer samenbrengt rondom uw woord en getuigenis en nu we weer mogen luisteren naar wat van uwentwege aan ons verkondigd mag worden. Het is geen geringe zaak, Heere, dat wij ook vanavond weer mogen luisteren naar dat goddelijk woord, dat woord dat eeuwig zeker is, dat het woord der waarheid is. Het is geen geringe zaak dat u ons die woorden nog toevertrouwt en dat u de kandelaar nog niet van zijn plaats hebt weggenomen. Zoals u gezegd hebt te zullen doen, daar waar mensen zich van uw woord afkeren en waar ze toch uiteindelijk blijken de duisternis liever te hebben dan het licht. En dat is al op menige plaats gebeurd, Heere. Er zijn heel wat plaatsen in deze wereld waar in vroeger jaren het evangelie geweest is en waar het getuigenis van uw genade geweest is en waar het werk van uw geest tot openbaring gekomen is, maar waar nu niets meer van terug te vinden is. Alleen de herinnering eraan leeft nog voort, maar er is geen beleving van die dingen meer. Er zijn inderdaad plaatsen waar de kandelaar gestaan heeft, maar waar hij niet meer staat. En dat zou ons ook kunnen gebeuren, want wat onderscheidt ons? Wij zijn in geen enkel opzicht beter en anders dan zovelen aan wie gij dat woord, van wie gij dat woord hebt weggenomen. Maar Heere, als u het wegneemt, dan komt er duisternis. Wat dat dan ook voor duisternis mag zijn, van een hernieuwd heidendom of van een valse religie. Maar het is duisternis. O God, wij bidden u dat gij er ons voor bewaren wilt. Vele plaatsen in ons land is het zelfs zo, dat waar vroeger de zuivere en reine prediking van het woord was, die niet meer gevonden wordt. Dat wil niet zeggen dat er dan helemaal geen godsdienst meer is, maar het woord in zijn zuiverheid is niet meer te vinden. En daarom, o Heere, wij bidden van u dat gij ons er allen diep van doordringen wilt, dat ons ook kan gebeuren. als wij tevreden zijn met onze uiterlijke religie, en als het geen zaak van het hart is of wordt. Heere, bewaar er ons voor, en wilt gij ons geven dat wij van harte aan uw woord en aan uw dienst verbonden mogen zijn. Wilt gij ons geven die genade, dat wij niet alleen maar uiterlijke belijders van de waarheid zijn, maar dat wij van harte met ons hart en met onze ziel belijden wat we zojuist beleden hebben. Ik geloof in God de Vader en al die andere artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Laat dat de taal van ons hart zijn en laat dat ieders persoonlijke geloofsbelijdenis zijn of worden. Opdat wij zo verbonden aan u en aan uw woord, uit uw woord mogen leven, door uw geest mogen worden geleid en zo u ook waarlijk toebehoren. Heere, zegen daartoe ook de prediking van uw woord in deze avond. Nog mag het evangelie van de Heere Jezus ons verkondigd worden. Er zijn niet alleen plaatsen in deze wereld waar de kandelaar niet meer op zijn plaats staat, maar er zijn ook plaatsen, Heere, waar nog wel een volk is dat begeert om samen te komen en dat nog wel een honger en een dorst naar de woorden des levens heeft, maar waar allerlei belemmeringen zijn en waar zelfs verboden zijn, waar het de mensen niet meer vrij staat samen te komen als gemeente en waar ze niet meer ongehinderd kunnen luisteren naar de boodschap van het woord des levens. Dat voorrecht hebt u ons ook nog gelaten. En alweer onderscheidt u ons van vele anderen van onze medemensen. Al is het mogelijk wel de vraag waar de honger naar het woord sterker is, daar of hier. Maar Heere, geef ons ook voor dat voorrecht te danken en geef ons de tijd die ge ons geeft ook uit te kopen en de gelegenheid ten nutte te maken om terwijl gij ons nog zoveel ruimte en vrijheden laat u de Heere te zoeken en ook te zoeken in uw woord onderwezen te worden, dat we kennis van uw woord mogen ontvangen en opdat onze kennis van u en van uw wegen verdiept en vergroot mag worden. We mogen ook vanavond de schriften weer openen die ons spreken van de Heere Jezus Christus. Laten we hem mogen zien. Laten we iets van zijn werk, van zijn persoon, van de zaligheid in en door hem mogen aanschouwen. En laat de vreugde die hij kende over het heil des Heren ook op ons mogen afstralen. Ja, geef dat wij ook mogen leren om in deze zijn voetstappen te drukken. Dat kan alleen door het genadewerk van de Heilige Geest in onze harten. Zo alleen zullen we ook iets van de waarachtige blijdschap kunnen kennen. Van die blijdschap, die onuitsprekelijke blijdschap, die groter is dan wat de aarde ook aan blijdschap kennen kan. Zegen ons met uw aanwezigheid en met uw heerlijk werk, dat heerlijk is, maar aan de andere kant en van ons uit bezien ook zo onverdiend is. Doe het nochtans, Heere, omdat uw naam ontfermer is en wilt u zich om die reden ook vanavond nog met ons inlaten. Doe dan ook verzoening over onze zonden en scheld ons kwijt alles wat wij misdreven. Heere, wij bidden dat gij aan uw kerk gedenken wilt, ook daar waar ze vervolgd wordt en waar ze niet in vrijheid kan samenkomen. Er is altijd genade nodig om staande te blijven, te midden van allerlei verzoekingen en te midden van allerlei dat probeert af te trekken. En ook uw kerk in die streken van de wereld, Heere, waar die verzoeking hevig is en waar ook vervolging is, en waar het christelijk geloof niet geduld wordt, ook daar heeft uw kerk in bijzonder nodig die genade waardoor gij haar staande doet blijven. Geef dat. En geef dat ook daar uw woord nog vrucht mag dragen En dat het ook nog nieuwe, nog anderen, nog onbekeerden mag toebrengen. En dat er zo ook daar een toename en een uitbreiding van uw koninkrijk mag zijn. Heere, geef dat uw zegen mag rusten op al de arbeid in dienst van het evangelie. Daar waar het woord gebracht mag worden, waar het dan ook is in deze wereld. In welk land of op welk continent ook, in welke taal en onder welke omstandigheden dan ook, wilt gij het alom met uw onmisbare zegen bekronen en wilt gij het gebruiken om uw naam bekend te maken tot aan de einden der aarde. Zo was toch de opdracht die ge aan uw kerk hebt meegegeven, o Heere Jezus, om uit te gaan in de gehele wereld en om al de volkeren die blijde boodschap te verkondigen. Geef, o Heere, dat dat ook gehoorzaam nagestreefd mag worden door uw kerk en dat daar zo ook uw zegen op mag rusten. Geef dat uw woord heerschappij mag hebben in een wereld waarin het wel lijkt en hoe langer hoe meer op gaat lijken dat uw woord tot zwijgen gebracht wordt. Dat is trouwens ook de bedoeling van de vorst der duisternis. Dat is altijd zijn bedoeling geweest. En menigmaal heeft hij bijna succes gehad. Maar nooit hebt ge het hem nog toegestaan dat hij de overwinning behaalde. En nooit zult u ook toestaan dat hij de overwinning zal behalen. Uw woord is niet gebonden en kan ook door de vorst der duisternis en alle die hem dienen niet gebonden worden. Al kan de situatie van uw kerk en van uw koninkrijk ons wel eens met zorg vervullen als wij zien op wat voor ogen is. Maar als we oog mogen hebben voor de beloften die gij gesproken hebt en die ge niet herroepen zult, dan is er voor uw kerk en voor uw zaak altijd goede hoop, Heere. Maar laat ons er ook iets van zien, ook in de dagen die wij beleven. Het zijn donkere dagen. Het zijn dagen waarin inderdaad het rijk van de vorst der duisternis sterk is. Het zijn tijden waarin hij zoveel invloed uitoefent en waarin hij zoveel mensen inschakelt. Dagen waarin ook de zaak van uw kerk meer en meer een moeilijke lijkt te gaan worden. O, wij bidden van u dat gij ook in onze tijd iets wilt laten zien van wat gij in vroeger tijden ook gedaan hebt, Heere. En in vroeger tijden hebt u toch menigmaal uitkomst gegeven. En toen hebt ge toch menigmaal ook toen de nacht dreigde te vallen opnieuw de zon des heils doen schijnen en opnieuw van uw daden getuigenis gegeven. O, laat dat ook in onze tijd geschieden. Ja, wilt gij ervoor zorgen, Heere, dat die beloften die nog vervulling wachten, ook hun vervulling zullen ontvangen. Onder andere ook dat woord dat gij gesproken hebt, dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heeren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Heere, geef alles wat we nodig hebben. Neem weg alles wat we moeten missen. En wilt gij ons om Christus wil een genadig, een barmhartig, een alles vervullend God zijn. Amen. We zingen uit Psalm 45, het vierde en het zevende vers. Psalm 45, het vierde. O God, uw God heeft mild u overgoten met vreugdezalf, meer dan u meegenoten. En vers 7, straks leidt men haar in statie uit haar woning. We zijn vertrouwd met de gedachte dat de Heere Jezus de man van smarten genoemd wordt. En dat is inderdaad wat de schrift ons bekend maakt. Veel van zijn leven spreekt van smart, van rouw, van droefheid. En inderdaad, op vele bladzijden van het evangelie wordt hij getekend als degene die geweend heeft, die geleden heeft. Maar toch spreekt het woord van God niet alleen over zijn smarten en over zijn vrees en zijn angst en zijn droefheid. De schrift laat ons ook zien dat hij gekend heeft die zozeer menselijke emotie, die menselijke gemoedsaandoening van de blijdschap. Er is één plaats in de schrift waar dat heel uitdrukkelijk vermeld wordt, en dat is in vers 21 van het gelezen gedeelte uit Lucas 10. Te dier uren verheugde zich Jezus in de geest. En dat is de enige plaats in de Bijbel waar dat heel uitdrukkelijk zo vermeld wordt. En die plaats is daarom ook waard onze aandacht te ontvangen. Deze plaats moet dan ook inderdaad vanavond nogal centraal staan als wij proberen te verstaan wat de blijdschap van de Heere Jezus was. Maar al staat het er maar één keer uitdrukkelijk bij vermeld, en toch is het wel duidelijk uit de schriften dat de Heere Jezus bij vele andere gelegenheden ook blijdschap gekend heeft. Denk u maar eens aan al die keren dat hij mensen genezen heeft. Wat voor ziekte ze ook hadden als ze tot hem kwamen, ze werden door hem geholpen en blinden werden weer ziende en doven mochten weer horen. Hij gaf hen de gezondheid terug en dat gaf in het leven van die mensen, van die patiënten zou ik zeggen, oorzaak van vreugde. Verschillende keren lezen we dan ook dat als zij die weldaad ontvangen hebben, dat zij God verheerlijken en dat ze de Heere loven en prijzen. Hun hart is vol blijdschap en dankbaarheid en het is niet wel mogelijk dat als de Heere deze mensen zo blij ziet, zo verheugd, het is niet wel mogelijk dat hij dan zelf niet blijdschap en vreugde gekend zou hebben. Trouwens, de schrift zegt het ons. We hebben met elkaar gezongen uit de 45ste psalm, maar daar staat, en dat ziet ongetwijfeld op de Heere Jezus Christus. Deze psalm is wel degelijk een messiaanse psalm, en zo wordt hij in het Nieuwe Testament ook aangehaald. Ik denk aan het eerste hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Maar daar staat in deze psalm, uw troon, o God, is eeuwig en altoos, de scepter van uw koninkrijk is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid, en dat ziet allemaal op de Heere Jezus. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. De Heere Jezus is gezalfd met vreugdeolie en hij heeft een vreugde gekend die anderen niet kennen, althans zo zoals hij die vreugde en blijdschap beleefd heeft. Daarbij, en dat is voor hem ongetwijfeld ook een zaak van blijdschap geweest, waar zijn ziel zich over heeft mogen verheugen, hij stond al de tijd van zijn leven op aarde, ook al was hij dan in een zondige wereld en al leefde hij onder een zondig mensengeslacht, hij stond al die tijd toch in gedurig contact met zijn God en Vader in de hemel. En alleen aan het einde van zijn leven, tijdens die drieurige duisternis, toen het contact met zijn Vader verbroken was, alleen in die uren was de hemel voor hem gesloten en het hart van zijn Vader voor hem gesloten. Maar overigens, al de tijd van zijn leven, had hij vrije toegang tot de troon van God en tot het hart van zijn Vader. En dat is hem gedurig een zaak van vreugde en blijdschap geweest. En dan denk ik ook nog aan het woord dat wij lezen in de Hebreeënbrief in het 12e hoofdstuk, waar ons over de Heer Jezus gesproken wordt en waar hij genoemd wordt de leidsman en de volleinder des geloofs, van wie gezegd wordt dat hij voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En al die tijd van zijn vernedering, van zijn leven op aarde, van zijn verkeren onder mensen die niet in hem geloofden en die hem lagen legden. Al die tijd waarin hij hier op aarde in aanraking kwam met de vorst der duisternis en het rijk van de boze en het ongeloof. En wat voor andere gevolgen van het kwaad ook. Al die tijd heeft hem iets voor ogen gestaan. Was hem iets voor de aandacht geplaatst. De vreugde die hem was voorgesteld. En hij heeft over dood en graf heen gezien. En hij heeft geblikt in die heerlijkheid die hem wachtte. Die hem wachtte. En die hij zeker ontvangen zou. En dat heeft hem kracht gegeven. Voortdurend kracht en ondersteuning geschonken om het kruis te verdragen en de schande te verachten. En zo heeft hij van dag tot dag en van stap tot stap voort kunnen gaan op die weg van lijden en van vernedering en van angst en van bespotting en van lichamelijke en geestelijke pijniging. En zo mag de dichter er ook van zingen, en dat is ook messiaans. Want dat ziet ook op Christus, o God, de koning, ook in staat van vernedering, is verheugd. Uw heil zweeft hem voor ogen. O, met wat blijde zielenvreugd zal hij ten rijde gaan. Inderdaad, de Heer Jezus heeft, vanwege de gemeenschap met zijn Vader en vanwege het heerlijke dat hem voor ogen gesteld was, vanwege de zaligheid die hem wachtte en vanwege het loon dat hij zou ontvangen op volbrachte arbeid en vanwege andere oorzaken, hij heeft vreugde en blijdschap gekend. En als hij anderen, en de schriften, met name de evangeliën, getuigen daar toch herhaaldelijk van, als hij anderen opwekt om goede moed te hebben, om te vertrouwen, als hij anderen moed inspreekt en als hij hen de zaligheid in de vorm van de belofte voor ogen stelt, dan is hij zelf ongetwijfeld ook steeds weer een bemoedigd, een gesterkt mens geweest. En als hij anderen tot blijdschap brengt, dan is hij zelf ongetwijfeld ook iemand geweest die blijdschap heeft beleefd. Het is waar, nogmaals, Lucas 10 vers 21 is de enige plaats waar deze dingen met nadruk en zeer uitdrukkelijk gezegd worden. Maar we mogen niet de conclusie trekken dat dit nu ook de enige keer geweest is in het leven van Christus, al de 33 jaren op aarde, dat hij blij geweest is. We mogen niet de conclusie trekken dat dit de enige keer is geweest en dat voor het overige hij een zeer somber, neerslachtig, terneergeslagen mens is geweest. Oh nee, hij heeft zijn droefheid gekend en zijn angst en zijn zielsontroering. En we hebben er al wat van gezien en ik hoop er nadrukkelijker nog met u na over na te denken bij gelegenheid volgende week zondag. Maar hij is toch ook de zaligmaker geweest die zich verheugde. Maar goed, wij willen voor het overige onze aandacht dan concentreren op die plaats die ik al een paar maal genoemd heb uit het 10e hoofdstuk van Lucas. En daar zien wij dat hij ook inderdaad deel gehad heeft aan datgene waar mensen deel aan hebben. Blijdschap, vreugde, die emotie heeft hij ook gekend. En ook nu zeg ik weer wat we bij vorige gelegenheden ook al gezien hebben. Ook in dit opzicht was hij zijn broeders in alle dingen gelijk. Ook aan hen gelijk voor zover zij vreugde kennen. Voor zover ze zich verheugen, voor zover blijdschap hun deel is. Maar ik moet er ook nu weer bij zeggen, En gelukkig kunnen we dat erbij zeggen. Ook in de beleving van deze emotie was de Heere Jezus zonder zonde. Zoals zij in hevige toorn en heilige verontwaardiging, zoals we vorige week zagen, zonder zonde bleef. Zo is hij ook in de beleving van zijn vreugde en blijdschap zonder zonde geweest. Dat kunnen we van onszelf niet zeggen. Wij kunnen het van onze toorn en van onze verontwaardiging niet zeggen dat hij rein en heilig en zuiver is. Maar wie zou durven beweren dat zijn vreugde zondeloos is? Alles is door de zonde verwoest. Ook de vreugdebeleving. Ook de beleving van blijdschap. Dat ontaardt ook zo menigmaal. Dat is vaak ook aan bij ons zo'n oppervlakkig gedoe. Daar zit vaak ook geen diepte in. En juist in onze blijdschapsbeleving zijn we vaak veel meer werelds dan we denken. En daarom, daar ligt ook een stuk zonde en zondigheid. Maar niet bij de Zoon des Mensen. Zijn blijdschap was zondeloze. En zijn vreugde was heilige vreugde. Als Lucas dit zegt, te dier uren verheugde zich Jezus, dan gebruikt hij een woord dat eigenlijk veel sterker is dan het woord zoals dat in de vertaling tot ons gekomen is. Verheugde zich. Daar staat een woord dat eigenlijk een intensieve vreugde aanduidt. En als we het meer ook in overeenstemming met de grondtekst vertalen, dan zouden we op zijn minst moeten lezen, te dier uren verheugde zich Jezus zeer in de geest. En het was, en dat zit ook in het woord, het was een vreugde, een intense vreugde die naar buiten kwam. Die merkbaar was. Die zich op zijn gezicht aftekende. En die hoorbaar was ook in de manier waarop hij sprak, in de toon van de woorden die hij bij die gelegenheid uitsprak. Het was geen stille vreugde, geen ingehouden vreugde, geen vreugde alleen van binnen. Het was vreugde die zich uitte, het was vreugde die zich baan brak. En de discipelen hebben het gezien op zijn gezicht, dat zijn hart verheugd was. En ze hebben het gehoord in de manier waarop hij sprak, dat zijn ziel zich verheugde. Het kwam van binnenuit. Want de schrift zegt ons dat hij zich verheugde in de geest. En dat is in de eerste plaats zijn menselijke geest. Het was vreugde die dus niet aan de buitenkant lag. Die alleen maar in het uiterlijk zichtbaar was. Nee, het was vreugde die zijn wortel heel diep had. Die van binnen begon. Geen uitbundigheid zoals bij ons mensen. Geen net doen alsof er vreugde is en blijdschap, terwijl ons hart eigenlijk er kil onder blijft. Het was een inwendige vreugde en die was op zichzelf weer gewerkt, en zo mogen we het ook lezen, door de Heilige Geest. Die geest die op hem kwam bij zijn doop in de Jordaan in de gedaante van een duif en die op hem bleef en die op hem gebleven is. Het is die geest die hem toegerust heeft tot zijn taak. Het is die geest door welke hij zich straks gaat opofferen. Het is die geest die hem in zijn menselijke geest ook de beleving van deze verheuging schenkt. En zo is de blijdschap van de Heere Jezus hier in alle opzichten een geestelijke blijdschap. En dat is blijdschap van het hoogste soort. Geestelijke blijdschap. Kennen wij die? Kennen wij die blijdschap van binnen die ontstoken is door de Heilige Geest? Ach, ik zei het al, als we het over blijdschap hebben. Zelfs al is het blijdschap die veroorzaakt wordt door de zegeningen des Heren. Bijvoorbeeld als wij hersteld van een ziekte ons werk weer mogen gaan doen. Of als wij gezegend worden met voorspoed in onze dagelijkse arbeid of in ons gezinsleven. Of als wij verblijd worden door de weldaden des Heren, zoals geboorte van een kind. Of als wij verblijd worden door dat we mogen zien dat de Heere ons zoveel jaren als man en vrouw gespaard heeft. En tot in hoge ouderdom draagt en verzorgt. Als de blijdschap ontstaat door dat soort zegeningen. Dan is, en dan moeten we dat belijden, die blijdschap vaak nog maar een oppervlakkige blijdschap. Natuurlijk, dan zeggen we het wel, we hebben reden om dankbaar te zijn. We hebben stof om de Heere te erkennen, maar doen we het ook. En dan zijn we blij en dan zijn we dankbaar, jawel, maar hoe? Dat blijkt menigmaal ook uit de manier waarop we die dankbaarheid uiten. Wat zijn onze christelijke feesten? Want dat zijn dan toch de uitingen van onze dankbaarheid en blijdschap, niet maar. Maar wat voor soort feesten zijn dat dan? En op welke manier menen we feest te kunnen vieren? En op wat voor manier brengen wij die jubilea en die bijzondere dagen in ons leven door? En wat moet dan voor de vreugde zorgen en waardoor moet de vreugde onderhouden worden? Dan is het vaak, dan lijkt het vaak als twee druppels water op de manier waarop de wereld vreugde bedrijft. Dan moeten wij de vreugde ook met een borrel verhevigen. En dan moeten wij de vreugde ook met allerlei soorten van muziek versterken. Waar of niet? Oppervlakkig. Zelfs al gaat het om de weldaden des Heren die we mogen gedenken. Dan is het vaak nog een blijdschap waar we eigenlijk ons voor moeten schamen. Een blijdschap ook waar we voor moeten belijden in menig opzicht. Een blijdschap die een uiting is van de ijdelheid van ons hart. Een ijdele vreugde. Maar de blijdschap van de Heere Jezus zat veel dieper. En de Heere Jezus had voor zijn blijdschapsbeleving niet de wereldse hulpmiddelen nodig die wij menigmaal gebruiken. Oh nee, hij niet. Want het was bij hem een blijdschap die ontstaan was door werk van de Heilige Geest in zijn binnenste. En gemeente, als wij het dan over onze blijdschap hebben, dan moeten we ons ook maar eens afvragen waar onze blijdschap door ontstaat. Waar die uit ontstaat. Dat is namelijk heel belangrijk om er bij de Heere Jezus ook op te letten. Te dier uren verheugde zich Jezus. Nou, let u dan ook op het verband van onze tekst. Het is na de terugkeer van de 70. Hij heeft 70 discipelen. Dat waren dan wel niet mensen uit de zeer nauwe kring. Want daar hoorden er maar 12 bij. Maar toch uit zijn volgelingen heeft hij er 70 uitgekozen. Die hij uitgezonden heeft om te prediken en wonderen te doen. En hij heeft hen, voordat hij ze uitzond, instructies gegeven. We hebben dat met elkaar gelezen. Maar dan komt de tijd dat die 70 terugkomen. Ze hebben hun taak volbracht. Daar waar Christus heen zou gaan, zijn zij geweest als zijn voorlopers. Want dat was de bedoeling, hij wilde zijn komst aan laten kondigen. Daar waar hij heen wilde gaan, daar zond hij eerst die 70 mee naartoe om als het ware plaats te bereiden. Nu, ze hebben hun werk volbracht, ze hebben het evangelie verkondigd, ze hebben in de naam des Heren tekenen en wonderen mogen doen, ze hebben zelfs boze geesten mogen uitwerpen, en als ze dan terugkomen, dan komen ze terug, zo lezen we, met blijdschap. En de 70en, vers 17, zijn weder gekeerd met blijdschap zeggende, en hoor hen hun enthousiaste verhaal: Heren, ook de duivelen zijn ons onderworpen in uw naam. En als Jezus hen zo ziet en hoort, dan is het alsof de blijdschap die zij uitstralen op hem overstraalt. En de eerste reden voor Jezus' vreugde is dan ook deze, dat hij ziet dat de verkondiging van het evangelie voortgang heeft. Dat geeft de Heere Jezus vreugde, te dier uren. Toen die 70 terugkwamen die de boodschap van het woord gebracht hadden. En toen die 70 getuigen konden dat de duivelen zelfs aan hen onderworpen waren.
Toen die 70 getuigden dat de Heere zijn kracht door hem heeft willen openbaren. En toen de Heere, en dat zegt hij er zelf bij, gezien heeft hoe Satan als een bliksem uit de hemel viel. De Heere verheugt zich erover dat hij deze 70 heeft. En dat hij in hen gewilligheid ontdekt om zijn woord te verkondigen. En dat hij in hen iets ontdekt ook van de eer die ze hem begeren toe te brengen. Want ze zeggen het immers, de duivelen zijn ons onderworpen in uw naam. Wat is de reden van Christus verheuging in de geest? Waardoor wordt zijn blijdschap veroorzaakt? Hij ziet het. Dat het evangelie uitgaat, dat het evangelie zijn werk doet, dat de blijde boodschap verkondigd wordt, dat God erin meekomt, dat het rijk van de boze afgebroken wordt, dat is voor de Heer Jezus reden tot blijdschap, te dier uren. En nu vragen we het onszelf af, is dat bij ons ook reden van blijdschap? Blijdschap als wij zien dat het evangelie verkondigd wordt en dat het werk Gods doorgaat in deze wereld. Heer Jezus heeft heel wat tegenkanting gehad en hij zal nog meer krijgen. Zijn zaak zal bespot worden en men zal hem straks tot zwijgen brengen. Althans, dat is de bedoeling. Er zijn er heel wat die zich in ongeloof van hem afkeren. En heel wat keren moet hij het bemerken dat de vorst der duisternis sterk is. En dat de vorst der duisternis de zijnen getrouw bewaakt. En dat er heel wat zijn die niet buigen voor zijn woord en die het gezag van deze koning niet zullen erkennen. En toch, ondanks alle tegenkanting en verzet, hij ondervindt het dat het werk toch doorgaat. En dat het evangelie toch zijn overwinningen behaalt. En dat het rijk van de boze toch de nederlaag zal leiden. Gemeente, is dat ook ons een zaak van vreugde? Zijn we daar wel eens mee bezig met de zaak van de evangelieverkondiging en de voortgang van het koninkrijk Gods, de komst van dat rijk en daaraan verbonden de afbraak van het rijk van de boze? Hebben wij al geleerd om ons daarover te verheugen? Als wij zien te midden van een wereld vol ellende en vol zonde en vol dood, dat de Heere toch hier en daar zijn werk doet? Stemt het ons tot vreugde als wij horen dat de Heere plaatsen bezoekt met zijn woord waar het woord tot nog toe niet geweest is? Is dat inderdaad een zaak waar we in onze gedachten en in onze gebeden mee bezig zijn? Uw koninkrijk komen? En als er iets van blijkt dat dat koninkrijk komt, dat we er dan ook de Heere voor danken en verheugd in de geest God voor groot maken? Ligt deze zaak ons na aan het hart? En geeft het ons omgekeerd ook smart en droefheid als wij zien dat er zoveel is dat dat koninkrijk zoekt tegen te houden en af te breken? Oh, het moest ons veel meer een zaak van vreugde zijn, zoals het de Heere Jezus een zaak van vreugde was, dat we nog mogen horen dat God zijn evangelie nog niet heeft teruggenomen. Dat had de Heer ook kunnen doen. Dat had hij ook van ons kunnen doen. Maar nu zijn wij nog in het grote voorrecht dat de Heere het woord ons nog laat verkondigen. En dat de blijde boodschap nog in ons midden gebracht mag worden. Verheugt ons dat wel eens als we zondagsmorgens naar Gods huis mogen gaan? Verheugt het ons wel eens dat de Heere op deze manier nog aan ons arbeiden wil? Is het ons een zaak van blijdschap? Dat we nog mogen horen wat tot onze vrede dient. Dat God nog geen lust heeft in onze dood of in onze ondergang. Maar dat we nog mogen op de hoogte gebracht worden van niet alleen datgene wat nodig is en wat we moeten kennen op weg naar de eeuwigheid, maar wat de Heere ook nog geven, wat de Heere door zijn geest ook nog uitwerken wil. Is het ons een vreugde dat we nog leven in een land waarin we vrijheid hebben om samen te komen, om God te dienen naar ons geweten? O gemeente, deze dingen zijn zulke grote voorrechten, zijn zulke onuitsprekelijke zegeningen, dat het ons past om daarvoor vreugde en blijdschap te kennen, zelfs meer dan voor vele aardse dingen, die overigens ook zegeningen van de Heere kunnen zijn. Christus verheugt zich als de 70 het woord gebracht hebben en als ze terugkomen en mogen getuigen dat God meewerkt. Maar behalve deze eerste reden voor blijdschap bij de Heere Jezus, is er ook deze reden die we in het vervolg lezen. Te dier uren verheugde zich Jezus in de geest en zeide, en dat zegt hij terwijl zijn gelaat blijdschap weerspiegelt, en terwijl zijn stem, om zo te zeggen, trilt van inwendige vreugde en blijdschap, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt ze de kinderkunst geopenbaard. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Dat zijn bekende woorden. Dat zijn woorden waar we het wel eens meer over gehad hebben. Woorden, en ik hoop er straks nog een paar dingen van te zeggen, waar de Heere ook spreekt over de soevereiniteit en over de verkiezing en over het welbehagen Gods. Maar denkt u er wel aan, toen de Heere over deze dingen sprak, toen trilde zijn stem van vreugde. En toen weer kaatste zijn gelaat, de blijdschap van zijn ziel. Dat was een leerstuk, als ik het zo mag noemen, waar zijn ziel waarlijk over opsprong van vreugde. De leer van het welbehagen Gods. En hoe komt de Heere erbij om dat nu ter sprake te brengen? Wel, kijk nog eens naar die 70. Die 70 die zijn uitgegaan en die zijn nu teruggekomen en door middel van die 70 heeft de Heere wat van zijn werk verricht. Wat waren dat voor mensen? Tja, wat waren dat voor mensen, de volgelingen van de Heere Jezus? En in ieder geval niet vele edelen en niet vele rijken en niet vele wijzen. Meest ongeleerde en ongeoefende mensen. En voor zover ze dan instrumenten van de Heere Jezus zijn en van zijn werk, zijn het maar hele nietige instrumenten en nederig gereedschap. Eigenlijk moet je zeggen, en ik denk dat ze dat in Israël ook gezegd hebben in de kringen van de wijzen en de verstandigen en van de schriftgeleerden en van de wetgeleerden. De Heere Jezus bedient zich, die zoon van Jozef uit Nazareth, die bedient zich van mensen die totaal ongeschikt en onnut zijn. Nou, dat is waar. Dat is waar als je de 12 neemt van wie we wat meer weten wat de afkomst en hun achtergrond betreft. Dan moet je daar ook van zeggen, die 12 die straks uitgezonden worden en aan wie de opdracht gegeven wordt om het evangelie aan alle creatuur te prediken. Dan moet je van zeggen, dat waren mensen die voor dat werk helemaal niet geschikt waren. Het waren mensen die er geen opleiding voor ontvangen hadden. Het waren mensen die er geen gave voor hadden uit zichzelf. Het waren mensen die hun brood verdiend hadden met in de visserij of op een andere manier, maar met handenarbeid. Helemaal geen geleerden, helemaal geen diep ingeleide theologen. Helemaal niet mensen die gezeten hadden aan de voeten van Gamaliel. De enige uitzondering was de apostel Paulus. En voor de rest, ongeleerde en eenvoudige mensen, die bij de scharen niet in tel was, die bij de fariseeër zeker niet in tel waren, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? U hoort de spot, u hoort de minachting. Als de fariseeën en de anderen op de Pinksterdag een poosje naar Petrus en de anderen geluisterd hebben. Ah, mensen, dat zijn allemaal Galileërs. Wat wilde die zeggen? Hoe kun je toch zo dwaas zijn om naar zulke te luisteren? Ja, vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Dat moet de Heere Jezus ook toestemmen. Het zijn Galileërs, het zijn mensen die er niet voor deugen. Maar het heeft God behaagd, ja behaagd, om zulken uit te kiezen. Het heeft God behaagd om aan zulken de woorden der zaligheid toe te vertrouwen. En zo is het altijd geweest. Die 70 hier en anderen, allen die tenslotte tot de volgelingen van de Heere hebben mogen behoren. Het waren allemaal, om het maar te zeggen in de woorden van de Heere Jezus, kinderkens, baby's, zoals er eigenlijk staat. Kleine kinderen, vol onverstand en vol onkunde, die alles nog moesten leren. Nee, niet de wijzen en de verstandigen. Aan hen heeft God het niet geopenbaard. Maar het is zijn welbehagen geweest om het juist aan die kinderen te openbaren. En als hij dat ziet, dan heeft de Heere daar ook blijdschap uit. Wat is dat dan voor een blijdschap? Wel, dat is blijdschap omdat hij God ziet in zijn soevereiniteit. God in zijn Godheid, die alle dingen bestuurt naar de raad van zijn wil, wiens raad zal bestaan. En die al zijn welbehagen zal doen. Hij kiest. En het is zijn welbehagen om mensen te kiezen die bij de wereld niet geacht zijn. Het is zijn welbehagen om het zo te regelen dat het niet vele edelen zijn en niet vele rijken en niet vele aanzienlijken, maar het verachten. En hetgeen niets is, dat is Gods soevereine keus. En de Heere Jezus is er blij mee, dat God het zo doet. De Heere Jezus verheugt er zich over, dat God in zijn soevereiniteit verkiest. En wilt u dat verstaan, dan moet u dat lezen tegen de achtergrond van wat de Heere Jezus gezegd heeft. In Matteüs 11, waar deze woorden ook beschreven staan, is het contrast nog duidelijker. In Matteüs 11 lezen wij niet over die 70 die uitgezonden worden, maar wel over die twee andere dingen. Dat is in vers 20. Toen begon hij de steden in welke zijn krachten meest geschied waren te verwijten. Toen, op het moment dat hij daar aan die steden denkt, aan Chorazin en aan Bethsaida en aan Capernaum, op dat moment voelt hij zich innerlijk gedrongen om die steden verwijten te maken. Waarom? Wel, hij is daar menigmaal geweest. Hij heeft daar gepredikt in getrouwheid, met name in Capernaum. Hij zegt van die stad, het is daardoor tot de hemel toe verhoogd geworden. Hij heeft daar vele van zijn wonderen en van zijn tekenen verricht. En het resultaat is niet noemenswaard. Niet noemenswaard. Ze hebben zich daar tegen zijn prediking verzet. Ze hebben zijn woord in ongeloof verworpen. Ze hebben zijn tekenen aanschouwd en zijn wonderen gezien. En daar waren ze blij over. Dat vonden ze mooi, maar het heeft hen niet tot bekering geleid. En toen ging hij die steden verwijten maken. En toen ging hij aankondigen hoe zwaar ze het zullen hebben in de dag des oordeels. En dat het zelfs Tyrus en Sidon en Sodom en Gomorra heel wat verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel. En toen hij over die dingen sprak, in diezelfde tijd, antwoordde Jezus en zeide, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt. En dan volgt precies wat wij ook in Lucas 10 vinden. Toen hij dat constateerde, dat de prediking, laat ik het zo mogen zeggen, ijdel was. Toen hij moest zeggen, althans, zo heeft hij het toen op dat moment ook beleefd en later aan het einde van zijn aardse loopbaan heeft hij het hardop gezegd. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Toen hij het nutteloze van zijn arbeid zag, het was niet nutteloos, maar zo leek het. Toen hij de ijdelheid van zijn werk zag in Chorazin en in Bethsaida en in Capernaum. En toen het resultaat van al zijn arbeid moest zijn een aankondiging van een gestreng oordeel op de ongelovige en onboetvaardige inwoners van die steden waarin zijn krachten het meest geschied zijn. Toen heeft hij steun gehad aan de leer van de verkiezing. Begrijpt u het? Toen alles ijdel leek, toen heeft zijn ziel zich erin verheugd. Dat God toch van eeuwigheid een volk heeft lief gehad. Aan wie hij zijn genade zal openbaren. En toen heeft hij het te midden van al die teleurstellingen. Als een vreugde in zijn ziel beleefd. Dat er toch een volk zal komen. En dat hij zijn kracht toch niet nutteloos besteedt. Te dier uren verheugde zich Jezus. Want hij zag op het besluit van de eeuwige verkiezing. Hij zag op het eeuwig onveranderlijk welbehagen Gods. En al verwierpen ze het dan in Chorazin en in Bethsaida. En al verwierpen ze het in Capernaum. Er zou toch een volk komen. Hij heeft zich vast mogen klemmen. Aan die onveranderlijke raad Gods, aan dat eeuwige besluit dat van geen wankelen weet. Hij zal het zien en verzadigd worden. En zo heeft hij vreugde gekend, gemeente, over dat leerstuk dat ons juist zoveel problemen geeft. Zo heeft hij zich innerlijk verheugd toen hij zag op de eeuwige verkiezing. Het eeuwige welbehagen Gods, waar veel mensen al tegen aangebotst zijn. En waar velen in vroeger tijd en ook in vandaag de dag niet mee uit de voeten kunnen. Hebt u dat ook al geleerd? U verheugen over de leer van Gods soevereiniteit? Is het uw ziel al eens tot vreugde en blijdschap geworden, dat er een God is die regeert, en die zijn almacht toont, en die deze vernedert, die verhoogt? Paulus heeft die blijdschap gekend. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennissen Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zij wegen. En hoe onaspeurlijk zijn oordelen, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. En iets gaat toch een kind des Heren ervan doorleven. Oh, ik weet wel, dat kan lang duren. En dat kan heel wat strijd met zich meebrengen voordat we er wat van zien. Want we zien zo vaak, ook in dat opzicht en vooral in deze dingen, door een spiegel in een duistere reden. En dan begrijpen we het niet en we willen het proberen te begrijpen met ons verdorven verstand en met ons beperkte inzicht. En dan kunnen we God niet narekenen. Oh, als wij proberen God na te rekenen, en eigenlijk moet ik dan zeggen God voorrekenen, dan zullen we er nooit vreugde en blijdschap over hebben. Dan zullen we op zijn hoogst zo ver komen dat wij vanwege onze rechtzinnigheid ons naar deze leer ook schikken. En het aanvaarden omdat het in de schrift staat, maar het zal onze ziel niet van vreugde doen opspringen in de Heere. En het zal ons in dat opzicht het beeld van deze Zoon van God niet doen vertonen, die zich verheugde in de geest. En God de Vader kon danken, omdat hij het voor de wijzen en verstandigen verborgen heeft, en het aan de kinderkens geopenbaard. Maar als wij leren onder God te buigen, en als wij leren inzien dat als God geen God der verkiezing was, God ook niet de God der zaligheid kon zijn.
Als we gaan inzien dat hij die zondaren om redenen uit zichzelf, niet om enig goed dat ze hebben of zullen hebben, maar op grond van zijn eeuwig vrijmachtig welbehagen uitverkiest op grond van goddelijke liefde alleen. Als we zien dat God niet vraagt naar iets in de mens, dat hij het niet doet om de mens en dat hij het niet laat om de ellendigheid van de mens. Als we iets van gaan zien dat God het doet om redenen aan hemzelf bekend, dan scheppen we moed, want dan kan het nog. Dan is er nog een mogelijkheid. Als God niet zou verkiezen, gemeente, dan viel de deur van het koninkrijk dicht. Als God geen soeverein verkiezend God was, dan was er niemand die behouden werd. Want waar hing het dan vanaf? Van ons lopen? Van ons willen? Van ons werken? Van ons ijveren? Van onze vroomheid? We zouden er nooit mee komen. Maar nu het afhangt van hem, die genadig is, die een ontfermer is, die de God van het welbehagen is. Nu althans is er ruimte voor mensen die het afleren om zichzelf bij de wijzen en verstandigen te rekenen. Nu is er ruimte, nu is er opening voor mensen die zichzelf moeten gaan leren verfoeien. Voor mensen die zichzelf ongeschikt en onbekwaam moeten gaan achten. Voor mensen die het moeten gaan inleven. Ik deug niet voor iets. Voor geen dienst des Heren, voor geen werk in Gods koninkrijk. Ik deug niet ervoor om de Heren lief te hebben. Ik deug er niet voor om de Heren groot te maken. Ik deug nergens voor dan alleen om voor eeuwig verloren te gaan. Aan zulken is inderdaad het evangelie geopenbaard. En zulken wil God nog zijn ontferming betonen. En zo is er ruimte in de God der verkiezing. Nee, dat leerstuk sluit de deur niet. Die leer van de genadige verkiezing opent de deur van het koninkrijk der hemelen. God die de God der verkiezing is, is niet een God die ons verschrikt behoeft te maken. Maar het is ons een God die ons met vrijmoedigheid mag doen bidden en smeken. Heere, nu ik dat weet, dat gij op grond van welbehagen zondaren verkies verkoren hebt, nu is het voor mij nog mogelijk. En dan is er een derde reden waarom de Heere Jezus zich verheugt. Dat hangt wel met het eerste en met het tweede samen, maar ik wil ik dat toch nog even afzonderlijk noemen, omdat het in onze tekst ook eigenlijk afzonderlijk even aandacht krijgt. Hij ziet de 70. Hij weet van anderen die in hem geloven en die straks nog zullen geloven. Hij ziet die kinderkens. En wat ziet hij? Wat ziet hij? Hij ziet dat God het aan hen openbaart. Dank u, Vader des Heren des hemels en der aarde, dat ge deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Wat is dat? Is dat hetzelfde dat de Heere het ze vertelt? Dat de Heere het ze in de prediking meedeelt? Nee, het is meer. Het is meer. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is, zegt de Heere Jezus tegen een van die kinderkens. Ook al in zichzelf zo'n ongeschikt mens, Petrus. En wat betekent dat, dat de Heere het hem geopenbaard heeft? Dat er in het hart van dat kindeke werk van de Heilige Geest tot openbaring kwam. Niet alleen maar is het hem meegedeeld als een boodschap, maar het is uitgewerkt in zijn binnenste. Het is verklaard aan het hart. Wat is dat? Wel, de Heer Jezus ziet het hier terwijl hij nog voor zijn lijden en nog voor zijn sterven staat. Hij ziet het terwijl hij zijn ziel nog niet tot een schuldoffer uitgestort heeft. Hij ziet toch al dat het heil wordt toegepast. Toegepast. En dat er mensen zijn die er deelgenoot van worden. Hij moet het offer nog brengen. Maar voordat hij dat doet, geeft zijn Vader hem al te kennen dat hij vrucht zal hebben op zijn arbeid.
Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. Maar het is al voor die tijd dat de Heere het zaad ziet. Hij ziet het werk van zijn vader in het binnenste, in het hart van die kinderkens. En zo mag hij zich verheugen. Zo weet hij dat alles wat hij nog dragen moet, alles wat hij nog dulden moet, alles wat hij nog meemaken moet, al de vernedering en de angsten en het lijden waar hij nog doorheen moet, hij weet dat straks de Vader hem zal aannemen. Hij ziet het. Hij ziet het dat zijn werk nu al goedgekeurd is. En dat op grond van dat nu al nog niet eens volbrachte werk de Vader kinderkens het heil in het hart openbaart. En dat is de derde reden voor de verheuging van de Zoon des Mensen. Te dier uren verheugde zich Jezus in de geest. En dan kunnen we die vreugde die Christus beleefde niet beschrijven. We kunnen het ons niet indenken hoezeer zijn ziel hier opgesprongen is van vreugde. Hier heeft de vreugde zalf zijn werking gedaan. De vreugde zalf waarmee zijn God hem heeft overgoten. Het heeft zijn werk gedaan, de Heilige Geest die in de zalving afgebeeld werd. Hij is voor Christus de geest van de onuitsprekelijke blijdschap geweest. En zo is hij bemoedigd verder gegaan. Hij zou heel wat meemaken nog. Hij moest nog wenen en kermen en klagen en zuchten en worstelen als een worm en geen man in het stof van Gethsemane. Maar toch door alles heen en onder alles door. Er is die ondertoon van blijdschap. Zijn arbeid is niet ijdel. Zijn werk is niet te vergeefs. Hij hoeft niet te klagen zoals hij op sommige momenten wellicht geneigd was te doen. Ik heb mijn arbeid ijdel besteed. Nee, want God gaat het de kinderkens openbaren. En hij ziet er al wat van. Gemeente, is dat voor ons ook wel eens een zaak van blijdschap geweest? Ik zei het zo pas al, we hebben over allerlei dingen blijdschap en wettige blijdschap en gegronde blijdschap. Dat we dan ook die blijdschap maar mogen beleven tot eer van de Heer. En dat we maar ver van de zonde mogen zijn waar de blijdschap dan ook door veroorzaakt wordt. Maar belangrijker is, kennen wij deze blijdschap die vrucht is van de verkondiging van de evangelie. Het welbehagen Gods en het werk Gods in de harten. Want dat zijn de drie redenen. De voortgang van de evangelieprediking, het welbehagen Gods en het werk Gods in de harten van ongeschikte mensen. Hebben we daar de vreugde in ons eigen leven over leren kennen? Hebben we daar ook vreugde over gekend als we daar iets van zien in het leven van anderen? Kijk, er is meer over die blijdschap te zeggen uiteraard, daar is ook in één preek niet alles van te bespreken, maar van die blijdschap die het hart der vromen streelt, van die blijdschap die uit Christus en uit de bediening van Christus overslaat en overstraalt in de harten van Gods kinderen, wordt gezegd dat het een onuitsprekelijke en een heerlijke blijdschap is. Als een blijdschap die wortels heeft ook in onze ziel. Als een blijdschap die niet in oppervlakkigheid bestaat. Dat is ook een heilige blijdschap. Een vreugde in God. Verheugd in God. Naar waarde nooit te danken. En wie iets van die vreugde kent, die houdt de deur van het koninkrijk niet liefst op een kier. Die zette de deur van het koninkrijk niet liefst maar een klein beetje open. Maar die wil met de Heere Jezus ze dwingen om in te gaan. Wie iets van die blijdschap kent, ook over dat welbehagen Gods, die zal ongetwijfeld ook de smart kennen die Jezus gekenmerkt heeft toen hij Chorazin, Bethsaida, Capernaum, Jeruzalem zag en hij zag de stad en hij weende over haar. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen. Wat doet het dan pijn, als God zo ruim in zijn genade aanbieding is? Wat doet het dan pijn als God zo welwillend is om zondaren zalig te maken? Wat doet het dan pijn als de mens in zijn weerbarstigheid en ongelovigheid en onbekeerlijkheid dat woord der waarheid afwijst en de duisternis liever heeft dan het licht? Wat is de Heer Jezus dan een vreugde als hij ze ziet komen? Nee, dan staat hij daar niet als een koude, onverschillige toeschouwer die zijn woord gebracht heeft. En dan maar wacht wat de reactie is en als er dan niemand komt, nou ja goed, dan komt er maar niemand. Nee, dan heeft zijn ziel geweend, meer nog dan de ziel van Jeremia in verborgen plaatsen. Heeft hij bitterlijk geweend over de hardheid van het hart. Maar wat heeft het hem ook een vreugde geschonken als hij ze zag komen, moede, arm, ellendig, verloren. En als ze zich tot hem wenden. En als ze kwamen als onwaardigen. En als ze kwamen als verlorenen. En als ze kwamen als mensen die het verzondigd hadden. En als ze kwamen met de bede, o wees mij de zondaar genadig. Wat heeft het hem een vreugde gegeven, want daar zag hij erin. Dat zijn vader het aan de kinderkens openbaarde. Die vreugde, gemeente. Die vreugde en blijdschap die Christus kende, is die ook uw deel? Dan eindigt het waar het bij de Heere Jezus eindigde. Te dier uren verheugde zich Jezus in de geest en hij zeide, ik dank u, Vader, ware vreugde, geestelijke vreugde, dat is een vreugde die tot God terugkeert. God bewerkte ze. Hij ontvangt ze. Kan dat van uw vreugde ook gezegd worden? Amen. We zingen Psalm 25, het zevende vers. Tot u komen. We mogen uw grote en heilige naam met dankzegging erkennen dat u ons het evangelie hebt geschonken van de zaligmaker die zich verheugde en die God dankte. O, wij bidden van u, doe er ons wat van verstaan, maar geef ons ook iets van dat geheim te zien, want dat kan een mens ook leren, om zich te verheugen over deze dingen, over de voortgang van het evangelie, over de leer van het eeuwig welbehagen Gods.
en over dat wondere werk van God in het hart van mensen. O wij smeken u, Heere, dat dat geheim aan ons geopenbaard mag worden en dat wij iets van die blijdschap kennen. Overigens, wij moeten ook in dit avonduur nog weer onze schuld erkennen en belijden, Heere, vanwege de vele zonden die ons aankleven. Zonden ook in de manier waarop wij de gemoedsaandoening van de vreugde beleven. Onze blijdschap deugt vaak niet. De oorzaak van de blijdschap niet, de dingen waarover we blij zijn, behoorden in vele gevallen eerder oorzaak van droefheid te zijn, zeker in onze natuurstaat. Maar ook de dingen, Heren, waar we dan inderdaad wettig blij om kunnen zijn, ach, dan moeten we nog zeggen dat de manier waarop we die blijdschap beleven vaak zo ongeestelijk, zo ongeestelijk en onchristelijk is. Dan is er zoveel van de wereld in. Dan is er zoveel zondig, zoveel zondige bijmengselen in. En daarom wij bidden van u, Heere, doe ook verzoening over die zonden. En geef dat wij ook in dit opzicht aan het beeld van Christus gelijkvormig gemaakt mogen worden. Wij bidden, Heere, dat gij uw woord zo tot zegen wilt stellen in ons leven, opdat wij ook door middel van de verkondiging van het evangelie van vanavond weer meer van die borg en zaligmaker mogen zien en kennen. O, geef dat het ons toch de begeerte mag geven en de begeerte mag versterken om hem te kennen en te vervolgen om hem te kennen, op wiens gelippen genade is uitgestort en die met vreugde zalf is overgoten, die de banier draagt boven 10.000 en van wie de bruid zegt: al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Amen. We zingen Psalm 30, het 8e vers. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Thans met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en geven u vrede. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.